Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen in dit programma Heilige Getuigen weer verder uit het boek over Johannes Bergmans, geschreven door Pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 5, het laatste jaar, onderwerp 2, Nieuwe Geestdrift. Veel luisterplezier. Van de spanning, de onrust en de feestroes bij de benoeming van paus Gregorius de XV vinden we in Jan Bergmans aantekeningen slechts één enkele, maar dan ook verrassende aanduiding. Op 26 januari schrijft hij namelijk in het boekje van zijn goede voornemens de korte, doch veelzeggende woorden Nolle nova audire, naar geen nieuwtjes willen luisteren. Alles wijst er dan ook op dat hij de volgende dagen, toen stad en college gonsten van gepraat en gevraag, eenvoudig en zonder zich van zijn stuk te laten brengen, door al die drukte is doorgegaan met te doen wat hij sinds 2 jaar te Rome had gedaan. Studeren en bidden, werken en zich verpozen, eten en slapen, alles op zijn tijd en voor God. Op het eerste gezicht kan men geneigd zijn zo'n totale onthechting aan gebeurtenissen die de halve wereld in beroering brachten, haast als pathologisch te beschouwen. Alleen in het licht van hogere begenadigingen die het hart als onvatbaar maken voor het toverbeeld en de bekoring van het vergankelijke, wordt ze begrijpelijk. Ze levert dan meteen een bewijs dat Giovanni inderdaad de drempel der mystieke ervaringen overschreden had. De driedaagse retrette, die aan de hernieuwing der gewone gelofte op Driekoningendag vooraf ging, had Giovanni een uitstekende gelegenheid geboden om zijn hart nog eens uit te spreken bij zijn overste en leiders. Met pater provinciaal Marchese, die juist het college visiteerde, had hij het over zijn gebedsmoeilijkheden. Deze trachtte hem te bemoedigen en gaf hem de wijze raad trouw te blijven, niettegenstaande alles aan zijn geestelijke oefeningen. En die droefheid, welke hem bezwaarde, als een kruis te aanvaarden uit de hand des Heren. Hij moest maar dikwijls met zijn geestelijke vader spreken en proberen zijn geest met blijde gedachten te vullen. Als bijzonder punt voor zijn dagelijks onderzoek kon hij nu, in plaats van de beoefening der nederigheid, de broederlijke liefde nemen. Met pater Masucci, die begin januari de geestelijke zorg voor de scholastieke da Basso op zich genomen had, besprak hij die bekommernis om zijn gezondheid die hem steeds maar kwellen bleef. Hij kleineerde ze zelf als overdreven, en Masucci was het daarmee volkomen eens. Hij moest die vervelende gedachten maar als lastige vliegen met een handbeweging trachten te verjagen. Wat had hij anders kunnen antwoorden bij die eerste kennismaking met de jeugdige Vlaamse fratello, die er zo monter en opgewekt uitzag, en zo gloeide voor zijn ideaal van heiligheid en volmaaktheid? Het kwam niet bij hem op dat fratel Giovanni met al zijn vurigheid misschien boven zijn krachten leefde. En hij kende hem nog te weinig om te vermoeden, zoals pater Cepari het deed, dat de brand van de goddelijke begenadigingen hem inwendig als verteerde. Om die onberedeneerde opwellingen van angst om zijn gezondheid eindelijk onder de knie te krijgen, zou Jan zichzelf nu eens recht gaan beschoolmeesteren. Uit de onderrichting, waarin pater rector enkele maanden vroeger over de droefgeestigheid gesproken had, had hij onthouden dat otiositas, de ledigheid, een van de oorzaken daarvan was. En hij had het zorgvuldig opgetekend. Pater Cepari had ook gezegd dat de droefgeestigheid een gesteldheid is die het hart benauwt en bij gevolg de vrije loop der levensgeesten belet, en bij gevolg de krachten van ziel en lichaam en haar werkingen verzwakt. En ook deze verklaring, die het stempel draagt van de toenmalige geneeskunde, had hij genoteerd. Het als vaststaand aanvaarde verband tussen ledigheid, droefgeestigheid en ziekte wordt voortaan een van de hoofdbeginselen van zijn gezondheidsfilosofie. Dat inderdaad de invloed van de morele factoren op het lichaam niet gemakkelijk overschat kan worden, wordt thans wel algemeen aangenomen. Bergmans is niet de enige die meent dat de blijmoedigheid een uitstekend recept is tegen allerlei narigheden. Tussen december 1620 en juli 1621 treffen we in zijn geestelijk dagboek niet minder dan 36 opwekkingen tot letitia, opgeruimdheid aan, naast 21 aansporingen om tristitia, droefgeestigheid, te schuwen. Klaarblijkelijk om zijn filosofie met het gezag van de Heilige Schrift te dekken, citeert hij op 29 december en 9 januari uit het boek der Spreuken. Een blijde geest maakt een bloeiende levenstijd, terwijl een droeve geest de beenderen doet verdorren. Wanneer hij op 31 januari zich nogmaals onderzoekt over tristitia, dan geeft hij als een der redenen om ze te bestrijden aan: zij schaadt de gezondheid, en dan neemt hij zich voor, ten eerste, te leven van uur tot uur. Ten tweede, niet uit te stellen tot een ander uur wat je gemakkelijk dit uur kunt doen. Ten derde, de ledigheid te vluchten. En dat het hem met dit merkwaardige programma van geestelijke efficiëntie bittere ernst was, bewijst het voortdurend teruggrijpen gedurende de volgende maanden naar dezelfde motieven en dezelfde voornemens. Daar ligt ook de verklaring van zijn leuze, age quod agis, doe goed al wat je doet, en, aangezien het bij hem nooit bij leuze bleef, van de overdadige geestesbezigheid die allen verbaasde en meer dan één verontrustte. Een van zijn professoren, Pater Grassi, zal later menen te mogen getuigen: als men de voortdurende inspanning beschouwt, de waakzaamheid en de nauwgezetheid waarmee hij al zijn handelingen verrichtte, de heilige gierigheid waarmee hij over zijn tijd beschikte, dan komt men tot het besluit dat dit de oorzaak is geweest die de draad van dit zo voorbeeldig leven heeft doorgesneden.
Thank you.
Het moet wel tragisch heten dat juist die onverpoosde bedrijvigheid waarin Giovanni een afleiding zocht voor zijn droevige gedachten en dus, volgens hem, een versterking van zijn gezondheid door sommigen nadien als de oorzaak van zijn dood, is aangewezen. Of zij zich daarbij niet vergiste, laten we voorlopig in het midden. De overspanning die pater Piccolomini en nog anderen voor de fratello vreesden, heeft zich alvast niet voorgedaan. Nu viel het Jan in die eerste 3 maanden van 1621 bepaald niet moeilijk om zijn bezigheid te vinden. De 19e maart zou hij immers zijn examen afleggen, De Universa Philosophia, over de gehele filosofie, waarvoor hij in 3 maanden de leerstof van 3 jaar opnieuw doornemen moest. Door zijn onverdroten studeren was hij er gedurende de eerste helft van januari in geslaagd die hinderlijke bekommernissen voor zijn gezondheid vrijwel te onderdrukken. De 17e schrijft hij echter opnieuw dat zijn bezorgdheid voor zijn gezondheid te groot is. Maar hij heeft de list van de vijand doorzien. Die wil hem verleiden tot een gemakkelijk leventje. Dat zal niet gebeuren. Ik neem me voor geen stip af te wijken van de gewone levenswijze der sociëteit. Nooit, als het kan, een uur langer slapen. Nooit speciaal eten gebruiken. Lezen we 5 dagen later. Zolang het maar enigszins kon en de oversten er niet anders over oordelen, zou hij te Rome leven op zijn Romeins. Aangezien men hem niet toestond de boetplegingen en verstervingen te verrichten die bijvoorbeeld een Aloysius had verricht, zou hij voortaan zijn versterving zoeken in het stipte onderhouden van het communiteitsleven. Mea mortificatio maxime est vita communis. Het gemeenschappelijk leven, dat zou zijn versterving zijn. Maar dit laatste zou hij zich dan ook niet laten ontnemen, zolang tenminste de overste hem daartoe niet dwongen. Zelf om verlichting bidden van de heilige last van regel en kloostertucht, dat nooit. Nog dieper wilde hij op de zaak ingaan. En de 7e februari, Septuagesima zondag, tekent hij als zijn voornemen aan: je gezondheid beschutten zoveel je kunt, zolang het niet nodig is ze op het spel te zetten. Ze misprijzen wanneer het tijd is om voor hogere belangen te zorgen. De Heilige Maagd is de patrones van mijn gezondheid. Welke die hogere belangen waren, had hij daags tevoren in zijn wekelijks onderzoek omschreven. Alle menselijk opzicht en ook de gezondheid moet wijken voor het onderhouden van de regel. En wat hij met dit menselijk opzicht bedoelde, wordt ons duidelijk uit het volgende. Het was te Rome die winter erg koud en op de kamers brandde geen vuur, zodat Giovanni's handen en vingers gezwollen en gebarsten waren. Toch wilde hij zijn postje van lampenpoetser niet afstaan, alhoewel hij zijn werk in de koude gangen met zijn gezwollen vingeren haast niet af kon. Fratello, je wil je te veel versterven, verweet hem iemand. Toch niet, pater, antwoordde Jan, maar zelfs als het zo was, zou ik er me niet over schamen. Wat hij tenslotte van Maria verwachtte, vernemen we uit een anekdote uit het leven van de 2e jezuïte-generaal, pater Lenné, die hij opgetekend had uit de mond van pater Van Doorne. Toen Lenné op het concilie van Trente over Maria's onbevlekte ontvangenis moest spreken, zegde hij tot de vergadering dat hij het bij enkele woorden laten zou, daar hij te zwak was vanwege de koorts. Doch in de gloed van zijn betoog werd de koorts zelf als verteerd, en na 3 uur gesproken te hebben, voelde hij zich sterker op het einde van zijn reden dan bij het begin. Waarom zouden niet alle verdedigers van Maria's voorrecht bij hun werk op haar bijstand vertrouwen, meende Jan. Hij had zijn bloed en zijn leven en zijn gezondheid voor haar eer verpand. en hij twijfelde er dan ook niet aan dat zij nog veel beter dan hijzelf waken zou over zijn gezondheid en zijn leven. Die gedachte schijnt werkelijk zijn angsten voor lange tijd te hebben gesust.
Thank you.
Onderwerp 3. Zelfvernedering. Op 24 februari begon de vasten. Aangezien Jan de 13e maart van het vorige jaar 21 was geworden, heeft hij zonder twijfel de grote kerkelijke boetetijd in al zijn strengheid doorgemaakt. Vastenonthouding en examenstudie hebben zijn reeds verzwakte krachten op een zware proef gesteld. Maar ook die proef heeft zijn gezondheid tenslotte toch weer glansrijk doorstaan. Op 19 maart legde hij op schitterende wijze zijn groot examen af. Enkele uren later zat hij op zijn kamer met de pen in de hand, in zijn geweten te peilen naar sporen van hovardij, superbia. Na die lelijke ondeugd te hebben gedoodverfd als een verlangen naar eer en de vreugde over het bezit daarvan, voortkomend uit een grote dunk van zichzelf, noteert hij: Plenus, ik ben er vol van. En rouwmoedig neemt hij zich voor God voor alles te danken, ten tweede zich te oefenen in nederige bezigheden, ten derde dikwijls te denken, zoveel ben je waard als je waard bent voor God. Voor de uitvoering van het tweede voornemen heeft hij zich de volgende weken terdege ingespannen. Hij legde een bijna ongeregelde neiging aan de dag voor allerhande knecht te werken, als lampen poetsen, borden wassen, tafel dienen enzovoort. De oversten moesten hem bepaald in het oog houden. Hij was er voortdurend op uit om de anderen het vuilste werk uit handen te nemen. Meer dan één kwam bij pater minister protesteren dat hij ze weer zo'n karweitje afhandig had gemaakt. In de goede week werd hij met een paar scholastieken naar Frascati, waar de jezuïeten een landgoed hadden, gezonden om er te helpen bij de kerkelijke diensten. Door modder en slijk ging de weg, 4 uur lang. Pas waren ze op de villa aangekomen, of Giovanni begon de trappen te vegen. En toen zijn gezellen hem een ogenblik alleen lieten, wist hij de bemodderde schoenen die ze pas hadden uitgetrokken, behendig weg te kapen om ze na een tijdje netjes opgepoetst terug te brengen. Toen Radkai hem vroeg, maar waarom heb je dat toch gedaan? Glimlachte hij alleen en zweeg. 2 of 3 maal daags begaf hij zich naar de ziekenzaal om er van bed tot bed zijn diensten aan te bieden, bij voorkeur aan de lekenbroeders. Hij vertelde hun mooie geschiedenissen over ons lieve vrouw en deelde hun verder al het nieuws mede dat ze interesseren kon. Nooit vergat hij voor elk hunner fris water te gaan halen aan de fontein. Geregeld bleef hij bij hen onder het uur van het middagdutje. Dan had hij immers de hele ziekenzaal voor zich alleen en kon hij zich naar hartelust afsloven terwijl de anderen op hun kamer hun siesta genoten. Toen er eens wegens besmettingsgevaar verbod was gekomen de zieken te bezoeken, ging hij trouw iedere dag vernemen hoe het met elk hunner stond. De zieke smeekte paterminister hem toch spoedig te laten terugkomen. Hij was immers het zonnetje van de ziekenzaal en ze waren meer op zijn bezoek gesteld dan op dat van de dokter. Met zijn medebroeders bleef Bergmans intussen altijd de vrolijke opgeruimde Giovanni, die ze van de aanvang af hadden gekend. Nimmer heeft één van hen, zelfs niet zijn beste vriend da Basso, de jonge Hongaar Niklas Radkai, vermoed welke strijd hij inwendig te voeren had. Nee, hij liep werkelijk niet met zijn zorgen te koop, wel in tegendeel. Als ik soms wat minder goed geluimd was, vertelt broeder Cheruti, dan ging ik met hem de recreatie doorbrengen, en dan kwam de vrolijkheid vanzelf terug. Ja, het is toch heerlijk altijd zo opgeruimd te kunnen zijn, zuchtte de broeder eens. Lees maar de 11e en de 12e regel, lachte Giovanni, en het zal wel gaan. Met dit antwoord heeft Bergmans onverwacht zich blootgegeven en zijn geheim verklapt. In die 11e en 12e regel wordt immers door Ignatius aan zijn zonen het zeer verheven ideaal voorgehouden dat hij in zijn geestelijke oefeningen de derde wijze van nederigheid noemt. Deze bestaat in de navolging van de lijdende en gesmade Christus door het bij voorkeur zoeken en aanvaarden van alles wat hij bemint en omhelst heeft, en door een zo mogelijk voortdurende versterving in alle zaken. Wat Johannes dus tot zijn voortdurende versterving dreef, was niet de zucht naar een of andere topprestatie of ascetische krachtpatserij, maar het verlangen uit liefde om Christus zo goed mogelijk na te volgen, door te kiezen wat hij gekozen heeft, arbeid, lijden en vernedering. Hierbij past de mooie tekst waarover hij zich op 9 januari bezonnen had. Ex persona Christi letitiam didici. Uit de persoon van Christus heb ik de geestelijke vreugde geleerd. Gedurende de vaste en de paasvakantie heeft Giovanni tot zijn groot genoegen zich af en toe mogen wagen aan het werkelijk apostolaat. Op zon- en feestdagen werden de scholastieken da Basso uitgezonden om in de volkrijke Trastevere-buurt catechismus te geven aan de straatbengels. Anderen trokken erop uit met pater Gravita, de befaamde volksmissionaris, om straatpreken te houden en de voorbijgangers aan te manen tot het vervullen van hun zondagsplicht. Dikwijls vergezelde Jan pater Gravita op zijn tochten. Hij droeg dan gewoonlijk het kruis, waarachter men na afloop van de geïmproviseerde straatpreek processiegewijs naar de kerk trok. Dolgraag deed hij daaraan mee. In de wegen liggen wij, scholastieken, als honden aan de ketting, placht hij te zeggen. Maar zondags worden we losgelaten om op straat de zondaars aan te blaffen. Van zijn ondernemende catechistenijver wordt ons een tekenend staaltje verteld door pater Cellini. Eens dat Giovanni naar het pleintje voor de kerk van de Madonna dei Monti was gegaan om er te prediken en hij een tafeltje wilde nemen om erop te springen, werd hij plots tegengehouden door een paar jongens die wilden gaan kaatsen en door enkele soldaten die ferm onder elkaar aan het krakelen waren. "We kunnen je preek missen," zo riepen ze. "We willen nu spelen." Giovanni ging de kerk binnen en na een kort gebed kwam hij buiten om te beginnen. Toen zijn gezel hem zei dat niet te doen, om geen ruzie te krijgen, antwoordde hij dat hij vertrouwde op de Heilige Maagd en dat ze wel zouden luisteren als hij begon. En inderdaad, toen ze hem op het tafeltje zagen springen en hij het weesgegroet had ingezet, lieten de eerste hun spel, de anderen hun twist om te luisteren en na de preek gingen ze mee naar de kerk van het college. Pater Cepari had hem ook met de zorg voor het dienstpersoneel belast. Jan gaf hun catechismus en wist te bewerken dat ze dikwijls te biechten en tenminste eens in de maand onder de mis van pater Rector te communie gingen. Elke middag werden de overblijfsels van tafel aan de armen uitgedeeld. Dat was een van Giovanni's lievelingswerkjes. Altijd kregen de armen van hem met het eten voor het lichaam een korte geestelijke onderrichting, die hun wel zoveel goed zal hebben gedaan. Voor het ezeltje van Christus betekende al die karweitjes een gewicht dat de last van zijn dagtaak nog aanmerkelijk bezwaarde. Zo had hij het graag. Onderwerp 4. De volle inzet. Waarschijnlijk tegen het einde van zijn paasvakantie of ten laatste in het begin van mei werd aan fratel Giovanni medegedeeld dat hij, als gevolg van zijn zo schitterend geslaagd eindexamen, was uitgekozen om op 8 juli een actus publicus te houden, een onderscheiding die toenmaals in de wereld der geleerden op hoge prijs werd gesteld. 2 uur lang zou hij in de grote zaal van het college voor een talrijk en uitgelezen publiek een aantal stellingen uit de gehele wijsbegeerte verdedigen. Het was dus ongetwijfeld een grote eer die de nederige fratello te beurt viel, maar ook een zware last. Was zijn succes niet zo schitterend geweest, dan had hij de volgende maanden het rustige leven kunnen leiden van een student door geen examen meer bedreigd. Dan was hij misschien nog voor het einde van het schooljaar naar Vlaanderen teruggeroepen, waar pater provinciaal scholastieke tekort had voor zijn colleges. En dan had hij ook geen derde maal die vrede Romeinse zomer hoeven te trotseren. Maar God had het anders geschikt en geen ogenblik heeft Jan betreurd dat hij op zijn examen zo had geschitterd. Nu viel opeens het werk weer overstelpend op hem neer. 2 maanden kreeg hij om zich voor te bereiden. Het zou een hete zomer worden. Over frater Penneman waren onrustwekkende berichten te Rome binnengelopen. Het zonnige klimaat van Napels had de jonge Vlaming geen redding gebracht. De vredekwaal waaraan hij leed, was in haar laatste stadium getreden. Ieder ogenblik kon men vrezen dat de zieke met het bloed van zijn longen zijn laatste restje leven zou uitspuwen. Weer voelde Jan Bergmans een benauwende angst zijn hart besluipen. Hij gruwde bij de gedachte dat eenzelfde lot hem treffen kon. Penneman was ouder, schijnbaar dus ook sterker dan hij, en Penneman lag ginder in de vreemde stad, zo ver van Vlaanderen, te sterven. Doch hij sloeg die gedachte van zich af, niet meer als een lastige vlieg, maar als een bekoring tegen zijn heilig ideaal. En in koelen bloede schrijft hij op 23 april de huiveringwekkende woorden neer. Onverschilligheid omtrent bloedspuwing, tering enzovoort, en liever sterven dan voor mijn gezondheid 1 enkele regel te overtreden. En 8 dagen later, op 1 mei, korter maar nog kordater, liever barsten dan voor mijn gezondheid het minste voorschrift of de minste regel te overtreden. Laten we ons hier hoeden voor misverstand. De door Bergmans zo sterk geaffirmeerde onverschilligheid voor zijn gezondheid is in wezen niets anders dan de Ignatiaanse onverschilligheid, welke hierin bestaat dat men bereid is uit Gods hand met evenveel onderwerping en dankbaarheid te aanvaarden, ziekte of gezondheid, een kort of een lang leven, rijkdom of armoede, enzovoort. Het zou totaal verkeerd zijn daaruit te besluiten dat Jan niets meer gaf om zijn gezondheid. Zijn gedachtegang loopt als volgt: indien mij door omstandigheden onafhankelijk van mijn wil hetzelfde lot zou treffen als Penneman, dan zal ik nog God daarvoor danken, en aangezien ik niet weet wat God met mij voor heeft, wil ik alvast een bewuste houding van onverschilligheid aannemen. Ondertussen blijft getrouwheid aan mijn kloosterideaal, dat in de regel zijn uitdrukking vindt, mijn plicht, zolang mijn overste en leiders mij om gezondheidsredenen geen dispensatie opleggen. Bij die overste en die leiders is de zorg voor mijn gezondheid in goede handen, want niets wat daarop betrekking heeft, houd ik voor hen verborgen. Dit laatste was inderdaad de volle waarheid. Op 26 september 1620 had hij zich immers reeds voorgenomen ook de kleinste zaken met zijn geestelijke vader te overleggen. En een maand later schrijft hij: bij mijn overste en geestelijke leiders zal ik trachten helemaal open en oprecht te zijn en als het helderste water zo doorzichtig. Iedere zaterdag ging hij bij zijn rector verslag uitbrengen over 3 punten, waaronder of hij al zijn voornemens wel had uitgevoerd, wat zeker aanleiding heeft gegeven tot gedachtenwisseling over zijn voornemens betreffende zijn gezondheid. Ten overvloede kwam hij nog, zoals Sipai zelf getuigd, iedere maand 2 maal rekenschap afleggen van heel zijn geweten, en hij ontsloot daarbij met oprechtheid het binnenste van zijn hart met al zijn gedachten, gevoelens en verlangens. Waarschijnlijk was rond 1 mei zijn gezondheid ook officieel onderzocht en goed bevonden. Het gewoonteboek van het Romeins College bepaalt immers, na Pasen zal de lijst opgemaakt worden van de ongestelden om met de dokter te spreken en te purgeren, voornamelijk vele van die jongelingen met bloedrijk gestel die pijn lijden in het hoofd of in de borst, aan wie het past dat men bloed aftapt. Aangezien fratel Giovanni nogal eens hoofdpijn had, zwak van borst was en officieel als van bloedrijk gestel stond aangeschreven, zal hij wel van dit eigenaardige voorschrift hebben kunnen profiteren. Minder dan wat ook kon een aderlating hem nieuwe krachten schenken, maar zij was het wondermiddel van de toenmalige geneeskunde en daar is geen enkele reden om aan te nemen dat hij eraan is ontsnapt. Wij begrijpen echter dat de overste, nu hij opnieuw door de man van de wetenschap was gekeurd, konden menen dat alles met hem in orde was en dat hij zelf nu pas voorgoed die telkens opflakkerende angst als met beide voeten uit te trappen begon. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5, het laatste jaar, bij onderwerp 4, de volle inzet. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een fijne avond gewenst.
Thank you.